Nou, ze wordt niet verliefd op jongens. Ik het gevoel bijna had, het is niet nodig.
Welkom bij Rainbow Stories Politiek, waar verhalen van politici centraal staan. Hoe kijken zij naar de regenbooggemeenschap? Hoe hun blik door de tijd heen is veranderd en hun eigen genderidentiteit? Rainbow Stories Politiek is gemaakt vanuit COC Rotterdam. Deze aflevering doe ik samen met Iris van der Graaf en ik ben Arjan Beunen.
Ik ben Corine Dijkstra, ik ben wethouder van de gemeente Gouda. Al een aantal jaren, sinds 2016, met heel veel plezier. Ik mag naast de portefeuilles jeugd en WMO en maatschappelijke ondersteuning, mag ik ook een aantal portefeuilles doen die hier zeg maar ter tafel komen. Dat is inclusie, diversiteit en burgerschap. Horen volgens mij ook heel erg bij elkaar. Ik ben geboren in Den Haag en ik woon sinds mijn 14e hier in Gouda. En de laatste jaren net over de grens, maar dat hoef ik niet bij naam te noemen. Ik ben gewoon Goudenaar.
Kan je misschien vertellen wat voor gezin kom je uit je schooltijd? Hoe is dat gegaan?
Ja, ik ben van 1969. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Ik heb een broer die 16 jaar ouder is dan ik. En daarnaast 3 zussen. Ik ben de jongste dus. Ik heb hele lieve ouders die ons met heel veel warmte hebben opgevoed. In het christelijk geloof. Waar ik nog steeds, die nog steeds heel erg voor mij identiteitsbepalend is. Nou, ik ben op mijn 20ste getrouwd. Was nog aan het studeren. Kreeg ook al een kleintje. Dus wij waren 2 studenten en een baby. En zijn hard doorgegaan met onze studies, allebei. Want we studeerden allebei nog. En hebben toen nog een kindje gekregen. Maar het gezin waar ik uitkom, nogmaals om op terug te vallen, dat was liefdevol. Nou, wel veel meegemaakt. Met allerlei verschillende verhalen. Ik heb een zus verloren aan kanker een aantal jaren geleden. En ik heb zelf 3 kinderen gekregen. Dus naast die 2 uit mijn studententijd kreeg ik nog een nakomertje na 13 en 10 jaar. Ook een gelukje. Ze zeggen wel eens een ongelukje. Ik zeg nee, dat was een gelukje. Dus die is nu 17. Ja, nu sinds een aantal jaren hier wethouder in de gemeente Gouda.
Je zei dat je op je 20ste getrouwd bent. Dat je nog op school zat en dat je een kind had. Maar ook dat je geboren was in de jaren 60. 67 geloof ik. 69. Hoe was het om in die tijd huwelijk, kind en studie te combineren? Hoe was dat voor jou?
Als ik daarop terugkijk, dan kijk ik eigenlijk met veel plezier naar terug. Het was geen geplande zwangerschap. En waar ik wel moeite mee had, is dat er werd toch wel, zelfs vanuit het onderwijs, werd geadviseerd om het kindje weg te laten halen. Ik vind het niet erg om adviezen te krijgen, maar wel dwingende adviezen. Omdat ik anders mijn leven vergooide. Dat heeft 1 docent gezegd en dat raakt me nog steeds wel. Terwijl, toen het kindje is gekomen, toen heb ik hem in een envelop 5 geboortekaartjes gestuurd. Om gewoon aan te tonen van, ik ga verder, ik hou van het leven en ik blijf gewoon studeren. En ik maak wat van mijn leven. En de suggestie dat als ik het kindje zou laten komen, dat ik mijn leven zou weggooien, dat heb ik wel erg gevonden. De combinatie met studeren en kinderen was eigenlijk prima, omdat mijn man ook studeerde. En we eigenlijk niet zoveel collegeuren hadden. Dus ik moet wel zeggen, ik wilde wel overal aan mee blijven doen. Dus 's avonds vroeger weg naar huis van feestjes niet. En dat was echt dodelijk vermoeiend. Dat ik dacht naar anderen, dan kijk je naar anderen en dan denk je, die kunnen gewoon 's morgens uitslapen en ik niet. Maar dat zou ik nooit hardop gezegd hebben. Want ik was natuurlijk stoer en dat mochten ze niet weten. Maar achteraf denk ik moest van mezelf wel allemaal en. En dat was gewoon ook gewoon dodelijk vermoeiend.
Ja, het lijkt me een hele avontuur om zo mee te maken. En mooi dat je gewoon je eigen wil hebt gevolgd en samen dat hebt gevolgd. Ik ben ook altijd nieuwsgierig van, bij hetero's. Op een gegeven moment kom je ook achter dat er meer is dan heteroseksualiteit in de wereld. Hoe ben jij daar achter gekomen en deed het met jezelf? Of hoe je naar de omgeving keek?
Op mijn 14e zei mijn moeder tegen mij, jouw zus, die heeft haar verkering uitgemaakt met haar vriend. Een ontzettend leuke vriend die mij kwam voorlezen 's avonds. En ik zeg, waarom? Nou, ze wordt niet verliefd op jongens. Dat was voor mij zo'n abstracte omschrijving. Maar ik heb niet doorgevraagd. Maar van lieverlee, na een aantal weken snapte ik wat mijn moeder daarmee heeft bedoeld. En zij bedoelde dat Nou, ze wordt niet verliefd op jongens, ze wordt verliefd op meisjes. Alleen dat zijn ze er niet bij. Maar ze heeft dat wel op haar manier op een goede, nou, aan ons duidelijk gemaakt. En toen ben ik wel gaan denken, en ik dan? Want ik ben eigenlijk wel een type die, vaak werd gezegd, je bent een beetje jongensachtig. Vind ik zelf niet, want ik vind je moet niet zo gauw stempels erop plakken. Ik heb me wel altijd heel erg gestoord aan boeken. Zoals, ik noem het maar even gewoon, maar De Vijf. Waarin een meisje altijd heel meisjesachtig werd getypeerd. En een jongen altijd heel jongensachtig. De Chameleon, die stereotypering heb ik me als kind altijd al verschrikkelijk aan gestoord. Dus toen op dat moment dacht ik, komt dat daardoor? Doordat ik net zoals mijn zus ook op meisjes val. Dat ik me daar nou zo verschrikkelijk aan heb gestoord. Maar dat bleek in de loop van de jaren niet zo. Ik bleek toch erg op jongens te vallen. Maar dat bewustzijn even op mijn 14e. Dat is me bijgebleven, dat dus ook kan. Daar heb ik wel goede herinneringen aan.
Ja, heel krachtig dat je rond die leeftijd al dat vuur in je had om te gaan voor die gelijkwaardigheid. Super gaaf. Maar hoe was dat dan op de middelbare school? Want je kwam op je 14e kwam je erachter. Hoe ging dat in de klas? Hoe ging dat in de rest van de school? Was het überhaupt een onderwerp wat besproken werd, die diversiteit?
Nee. Niet. Ik heb het denk ik ook op dat moment wel met vriendinnen besproken, maar voor de rest was het geen onderwerp. Nee. Ik zat hier op de Driester College zat ik hier. Heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Het was denk ik ook de tijdgeest toen. Het was gewoon geen onderwerp. Er werd niet over gesproken. Niet in veroordelende zin en ook niet op besprekende zin. Het was geen onderwerp.
Nou, gelukkig veranderen tijden wel, hè, dat het nu wel een onderwerp is, hoewel als je naar Hongarije kijkt, dan lijkt de klok daar wel weer een tijd teruggezet te worden. Heb je, toen je opgroeide, heb je het met je zus meegemaakt? Heb je ook met andere mensen een coming-out meegemaakt? Hoe zag ik mensen groeien, ontwikkelen? Kun je daar wat over vertellen?
Ik weet, een goede vriend van mij, die had een vriend. En dat werd ingewikkeld, omdat die vriend hetero was en zijn vriend homo. En dat is tussen hun heel moeilijk geweest. Dat heb ik van dichtbij meegewaakt. En de vriend die toen homo was, die vond van zichzelf dat hij dat niet mocht zijn. En die is naar Engeland gegaan voor een zogenaamde genezingssessie. Ik geloofde daar niet in. Maar je wil iemand respecteren die daar wel in gelooft. En hij is daar naartoe gegaan en was een disaster voor hem. En dat was best moeilijk. Achteraf denk ik, ik had hem daar nog meer voor moeten waarschuwen. Maar je wil iemand ook in zijn waarde laten. Ik moest denken aan de theatervoorstelling die we recent gehad hebben, de Garen Spinnerij, David, van Theater ANZ. Waarin heel duidelijk naar voren komt van, je hebt een genderidentiteit en een seksuele voorkeuridentiteit. En je hebt ook allerlei andere identiteiten, zoals een religieuze identiteit, die ook, en dat ervaar ik zelf, ontzettend sterk is. En die je niet wil inleveren. En als voor je gevoel die twee met elkaar botsen, terwijl dat volgens mij niet hoeft te zijn, maar voor sommige mensen botst dat, is dat ontzettend moeilijk. En ik heb dat echt gemerkt in mijn omgeving, hoe moeilijk dat is. En in die theatervoorstelling die ik iedereen kan aanbevelen, David heet hij nog maar, om nog maar even reclame te maken. Daarin wordt dat heel sterk neergezet. En er wordt ook met het publiek gevraagd van, door die persoon David, die daar dus mee kampt, van wat moet ik doen? En dat vond ik ook het mooie. Het wordt niet eens stelling genomen, maar er wordt gezegd, als ik tussen twee zo bepalende dingen voor mij moet kiezen, wat moet ik dan doen? En eigenlijk had ik toen op willen staan en te zeggen, je hoeft niet te kiezen. Je hoeft je geloof niet in de prullenbak te gooien als je deze identiteit aanneemt. Maar dat geldt nog niet voor iedereen. En ik vind ook dat we mensen die niet dat vinden, dat we daar ook respect voor moeten opbrengen. Ook al is het soms moeilijk. Maar dat we in gesprek kunnen blijven daarmee. Want als die mensen ook niet zichzelf meer kunnen zijn en kunnen vertellen hoe zij daarin staan, dan vervreemd je nog meer van elkaar. En dan loop je het risico om extremere uitspraken te doen. Ik refereer aan de Nashville-verklaring. Dan denk ik, laten we elkaar accepteren. En dingen zijn een proces. Ook in ons land is dat niet in 10 jaar tijd gegaan. In andere landen ook niet. Dus gun elkaar ook de tijd. En veroordeel ook mensen niet die daar nog een andere opvatting over hebben.
Ja, wat ik ook gemerkt heb in mijn omgeving is dat er transpersonen zijn geweest die bij een kerk zaten. En daarvan werd gezegd, het is maar een bevlieging. Kijk maar, want deze persoon is ook teruggekeerd. Maar als ik in het gesprek ging doorvragen, dan was de persoon was uitgesloten en die zat in isolement en miste zijn eigen geloof of haar eigen geloof. En dat uitsluiten, ja, dat doet zoveel pijn dat mensen hun eigen identiteit daarvoor willen opofferen om toch maar weer in de groep te zitten, om niet alleen te zijn. En dat, ja, dat doet zozeer. Maar dit inzicht wat je net deelde, wat zijn je plannen daarmee voor de toekomst?
Ik wil toch nog even ingaan op dat gevoel van uitsluiting. Hè? Voor mij, ik ben natuurlijk wethouder van de ChristenUnie. Het christendom is volgens mij bij uitstek, zou het moeten zijn, een bevrijdende godsdienst. Als iets bevrijdend is, is het christendom. Als je kijkt hoe Jezus vooroordelen in zijn tijd aan de kant zette. Hoe hij man-vrouw verhoudingen compleet omkeerde in die tijd. Hoe hij de barmhartige Samaritaan als voorbeeld stelde. He, in deze tijden de allochtone Nederlander waar we vooroordelen hebben, dat was de barmhartige Samaritaan. Die zette hij op een voetstuk. Als je ziet hoe bevrijdend Jezus is en het christendom uiteindelijk de boodschap is, dan denk ik, dat wil ik voor het voetlicht brengen. En het nadeel van religies is dat we natuurlijk teksten steeds citeren uit tijden die uit een hele, ja, die gewoon de cultuur van die tijd ook naar voren brengen. En we die teksten verabsoluteren en dat werkt gewoon heel verstollend eigenlijk. En het werkt heel, nou ja, daar krijg je het heel erg benauwd van eigenlijk als je dat in deze tijd plaatst. Terwijl natuurlijk mensen uit tijden die niet gelovig waren er toen ook zo over dachten. Alleen daar kwamen geen religieuze teksten uit voort. Waar zij nog naar terug verwijzen, kijk eens, dit is rechtstreeks geïnspireerd door God. En het is wel het moeilijke, vind ik, in religies, want tegelijkertijd geloof je dat teksten zijn geïnspireerd. Maar om echt goed te kijken van wat is nou de tijdgeest hierin, wat gewoon typerend was voor toen, en om daar onderscheid in te maken. Ik zeg altijd, voor mij geeft de religie de waarde door en de vertaling naar normen. Dat moeten wij in elke tijd opnieuw doen. Dus de waarde van liefde, barmhartigheid, vrede, alle waardes moeten wij in deze tijd in normen vertalen. En niet in de normen die toen de tijd, zoals ze toen de tijd vertaald werden. Maar terugkomend op je vraag, wat ga je er aan doen? Wij hebben in Gouda goede contacten met de Regenboogalliantie, die natuurlijk heel veel doet hier in het Goudse. Daar hebben we ook regelmatig gesprekken over. Zij hebben doen weken, activiteiten in de stad. Dat stimuleren wij vooral. Dat dragen wij uit. En we proberen hen niet op een eilandje te laten werken. Willen ze ook helemaal niet. Maar we proberen hen te verbinden met andere initiatieven op het gebied van inclusie. Dat vind ik heel belangrijk, dat je eigenlijk elkaar vindt in hoe pijnlijk het is om uitgesloten te zijn als het gaat om deze zaken. Zo pijnlijk is het ook als je uitgesloten bent om andere zaken, bijvoorbeeld door je handicap of door je voorkeur voor religie of andere zaken, kan je ook een uitgesloten gevoel krijgen. En ja, ik denk dat het goed is om die met elkaar te verbinden en initiatieven op dat vlak ook met elkaar te verbinden. Zodat eigenlijk de boodschap elkaar versterkt, juist versterkt. En dat vond ik ook mooi van de week die we gehad hebben natuurlijk in het regenboogjaar. Dat we hebben gezegd, dit gaat eigenlijk om het hele mens zijn. Het gaat niet om één aspect. Van LHBTI kwam natuurlijk nadrukkelijk naar voren, is ook belangrijk. Maar het gaat ook over andere groeperingen en gewoon de diversiteit en veelkleurigheid in de stad. Ja, ik denk dat je ook, ik heb me nogal verdiept in het feminisme in die tijd van de eerste en de tweede golf. En als je daar nu op terugkijkt, dan denk je, werd het toen niet te groot gemaakt, hè, het feminisme? Je mocht niet eens meer met een man zijn. Je werd al heel gauw als te traditioneel gezien en je moest bijna een mannenhater zijn. Nu denk je, is uit balans. Dat is helemaal onzin natuurlijk. Maar het was misschien toen wel even nodig om even helemaal aan de andere kant te gaan hangen en daar echt op een behoorlijke manier aandacht voor te vragen. Misschien leven we nu in de tijd dat we, nou, wel heel erg uitvergroten, vinden sommigen te veel uitvergroten, de hele nadruk op LHBTI. Waarvan we over 20 jaar zeggen, nou, wat waren we toen in de uitvergrotingssfeer, zeg. Het is toch inmiddels helemaal genormaliseerd, maar het was toen even nodig. En ja, dat vergelijk ik met die tijd in de jaren 60 van het feminisme. En ja, ik ben ook blij dat ik daar dan nu in het daaraan trekken aan mee mag werken.
Ik heb altijd van onze voorzitter geleerd, Astrid, zonder zichtbaarheid geen acceptatie. Hè? Dus je kunt het wel over accepteren hebben, maar als het dan niet zichtbaar is en mensen vinden dat het probleem als zichtbaar is, dan is het ook niet echt een acceptatie. Dat is juist om die balans die je ook zegt, uiteindelijk, we willen allemaal dat het normaal gaat worden. En als we dat kunnen bereiken, dan nou ja, dat zou helemaal top zijn. Je bent nu 3 jaar wethouder inclusie hier. De vierde jaar gaat in. Is je beeld ook een stukje veranderd op bepaalde onderwerpen toen je begon en nu 4 jaar later?
Ik denk dat toen ik aan de gang ging met dit onderwerp, ik het gevoel bijna had, het is niet nodig. Dat klinkt misschien voor een wethouder inclusie naïef. Dat je denkt van ja, maar dit de mainstream heeft toch seksuele geaardheid of genderdiversiteit wel geaccepteerd. Ja, dat was toch wel mijn globale beeld. En dat bleek niet waar te zijn. En ook in de gesprekken die ik met mensen heb gehad, bleek dat echt niet aan de orde. En ja, ik heb echt wel geleerd om dat te zien en ook het onbewuste daarvan te zien. Want je kan natuurlijk bewust nare opmerkingen maken, maar het kan ook op een heel onbewust niveau gebeuren. En dat het ook in jezelf soms onbewust is. Dat je natuurlijk onbewust oordelen. En je hebt onbewuste oordelen nodig. Want anders dan kan je geen onderscheid maken zo snel. En het zit allemaal in onze brein. Maar ik denk dat het wel bewust goed is om je bewuster van dingen te worden. Ik kan een voorbeeld geven. Wij hadden de toekomst van Gouda. 2030 hebben wij met de hele stad gedaan. En wat mooi was, is wat onderscheidt Gouda en wat willen we over een aantal jaren zijn als stad. Daarin kwam eigenlijk op één een tolerante stad. Dat je denkt van nou, ze willen dit of ze willen dat in de stad, of ze willen uitgaansgelegenheden, of ze willen bedrijfsleven, veel zus of zo. Eigenlijk kwam dit wel op één. En dat vond ik wel heel mooi, want het heeft wel diepe wortels ook in het Goudse. En in de diversiteit van het Goudse. Ik bedoel, onze Kornhert heeft daar natuurlijk al voor gestreden. Nou, we kennen Erasmus. Leo Vrooman, we hebben best wel veel grote historische figuren die dit naar voren hebben gebracht. En dan denk ik, het zit toch een beetje in het DNA om dan, als je denkt over de toekomst van Gouda, dit te noemen. Dat vond ik echt heel erg mooi. Het vanzelfsprekende dat het er niet is, dat heb ik ook geleerd. En toen ik die folder maakte, of die presentatie van Toekomst van Gouda, hadden we daar foto's in staan. En ik had daar niet zo op gelet. Ik ben altijd meer van de tekst dan van de foto's. Die blader ik gelijk door. En toen zei mijn collega-wethouder Hilde Niesen, die zei van, joh, maar die foto's, die stralen helemaal geen diversiteit uit. En het kwam, dat lag al op de collegevergadering. En gelukkig nog niet gedrukt. En ik dacht van, ze heeft gelijk. Daar heb ik gewoon een blinde vlek voor. En zo heb je elkaar echt nodig om te, inderdaad, over zichtbaarheid gesproken. Je kan in teksten mooie woorden overal neerzetten, maar als je in foto's daar helemaal geen gestalte aan geeft, dan doet dat ook weer wat. En dat, nou, dat vond ik een heel leerzaam moment. En zo corrigeren we elkaar in het college. En voor de rest vond ik een heel leerzaam moment in de inclusiedienst, de tolerantiedienst in de kerk, in de Sint-Jan, tijdens het roze jaar wat we hier hadden, waarin er vooroordelen van beide kanten, denk ik, werden weggenomen. Vooroordelen van mensen richting kerkmensen. Oh, wij dachten dat het hier zus of zo eruit, wat is het hier vrij, wat zingen we hier mooie liederen en wat voel ik hier veel inspiratie. En dus die vooroordelen naar kerkmensen werden daar, vond ik, beslecht, maar ook andersom. Mensen die zeiden van, nou, ik weet niet of we daar de Sint-Jan voor moeten lenen voor zo'n roze dag en voor de inclusiedag. Daar zijn ook goede gesprekken mee geweest. En dat voor die groep kreeg het allemaal ook meer beeld en geluid en daardoor acceptatie. En dat vond ik van beide kanten toen heel erg mooi in die dienst in de Sint-Jan.
Ik ben heel blij om te horen dat er steeds meer kerken van die mooie roze diensten doen. Of hoe het dan ook genoemd wordt. Lauwenskerk in Rotterdam schijnt ook behoorlijk progressief erin te zijn. de Nederlandse Kerkenraad hebben een actieve vereniging om hier verbetering in te brengen, landelijk. Ja, dat is super gaaf.
Ik heb nog een vraagje over je partijkleur. Sommige mensen denken ChristenUnie en inclusie is niet een hele logische combinatie. Nou, volgens mij vind jij het een hele logische combinatie.
Ik heb zelf een appgroep met mijn collega's van de ChristenUnie. Maar ik moet zeggen, dat gaat over het sociaal domein. Ik ken zelf wel andere wethouders ook vanuit de ChristenUnie die deze portefeuille hebben. Ik denk juist ook wel dat je daarin een meerwaarde kan zijn. Tuurlijk, je loopt zelf namelijk ook op tegen vooroordelen. He, dat men het idee hebt, oh, jij komt van de ChristenUnie, dus je bent tegen homofilie. Of ik ging in mijn nieuwe huis wonen en ik heb twee buurmannen, buurman en buurman noem ik ze altijd. En die zeiden van, wij zijn daar maar weggegaan, want daar waren ze te christelijk voor ons. En vind ik dan heel erg om te horen, want dan krijg ik een soort van, oh, jij bent te christelijk, dus je accepteert geen... Dus van beide kanten zijn die oordelen daar sterk naar elkaar. En ik vind het juist wel mooi dat je dan eigenlijk elkaar juist vindt in dat op dat moment uitgesloten gevoel hebbend. Dus je weet wat het is om af en toe of tegen een vooroordeel op te lopen. Dus daarin zou je natuurlijk juist ook van elkaar kunnen leren. En ik denk dat de ChristenUnie natuurlijk daar wel een geschiedenis in heeft. Het komt ook niet zomaar ergens uit de lucht vallen natuurlijk, zo'n associatie. En daar moet je weer, en dat heb ik het weer over de vertaling van de waardes in normen in deze tijd... Dat is iets dat blijft in beweging. En dat was 10 jaar anders, ook in mijn partij, anders dan nu, denk ik. En er wordt nog steeds over gediscussieerd. Maar het in beweging blijven en steeds maar... welke waardes willen we nou uitstralen? En hoe vertaalt dat zich nu in deze tijd? En dat proces blijft maar doorgaan.
Je had het net over een 30-jaren plan, hè, waar de stad naartoe gaat. Maar voor de korte termijn, wat zijn de dingen die er als eerste zo'n beetje op stapel staan voor de komende tijd?
Naast de dingen die natuurlijk in het verleden al hebben plaatsgevonden. We hebben bijvoorbeeld het meldpunt discriminatie en inclusie opgericht. Daar zijn meer meldingen van gekomen. En je zou zeggen, nou ben je niet blij mee? Ja, ik ben daar wel blij mee, want het wordt gemeld. Dus dan kunnen we daar ook iets mee. En dan laat het ook iets zien. Dus dat vind ik ook een goede ontwikkeling. En dat laat ook zien dat er nog werk aan de winkel is. Hè? Ik begon net over van, ik was naïef en dacht dat, dat de strijd wel gewonnen was. Dat is niet zo. Dat blijkt ook uit die meldingen. En dat kun je dan ook laten zien. Dus dat vind ik heel belangrijk. Wat we ook doen is binnen onze gemeentelijke organisatie letten op diversiteit. Ook in het personeelsbeleid. Recent moesten we weer een nieuwe gemeentesecretaris aannemen. En dan kies je een bureau wat zich daarop onderscheidt. Wat zich daarin profileert. Dus zo probeer je in alle keuzes die je maakt daar ook op te letten. Niet alleen voor je eigen organisaties. Maar ook voor de organisaties die je zelf in die aanbesteding bijvoorbeeld kiest. En ook in de, want ik ben zelf ook wethouder van de zorg. En ik weet dat ook de partijen hier in de stad, bijvoorbeeld Zorgpartners, het Groene Hart Ziekenhuis, Foendes, die hebben ook een alliantie getekend waarin ze ook echt de strijd aangaan voor meer inclusie en zichtbare diversiteit op de werkvloer. Dus het is iets wat door blijft gaan. De activiteiten van de Regenboogalliantie, die hebben ook in het najaar weer een week. Vorig jaar kon niet alles doorgaan namelijk vanwege het coronajaar, maar ze hebben de vlam brandend gehouden en staan volgens mij klaar voor weer een nieuwe week. Dit jaar.
Ik heb je hele mooie plannen horen benoemen voor de toekomst. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen periode, wat is er gebeurd dat je echt kippenvel krijgt? Dat je denkt van, dit is zo gaaf, hier ben ik zo blij mee of trots op. Heb je daar een voorbeeld bij?
Ja, ik heb eigenlijk twee voorbeelden. Dat is de dienst in Sint-Jan. Ik kom er toch maar weer op terug. Daar wordt nog over gesproken in de stad. Die sfeer die daarvan uitging voor wederzijds. Allerlei mensen die daar elkaar ontmoeten en vooroordelen beslecht het volgens mij daar. Dat we daar de diversiteit hebben gevierd. En ik vind het mooie van het woord vieren altijd. Dat het is een feest, maar het is ook iets laten vieren. Iets loslaten. En eigenlijk als je die woorden, die betekenis van die woorden met elkaar verbindt. Dan geeft dat gewoon heel veel ruimte. Om een aantal zaken waarin je vast kan zitten gewoon te vieren. In feestelijke zin, maar ook gewoon los te kunnen laten. Vond ik gewoon een heel mooi gebeuren. En ja, dan kom ik toch even terug op mijn theatervoorstelling. Daar was ik ook zeer van onder de indruk. En ik hoop ook echt dat die theatervoorstelling hier in onze stad het komend jaar, ik hoop 5 keer nog eens een keer een optreden mag hebben. Want dat vond ik ook een hele mooie ervaring. Iets anders is dat ik op 3 januari 2020 in het cafeetje in de stad was. Dat was een nieuwjaarsreceptie van de Regenboogalliantie. En er was ook gewoon zo'n heerlijke sfeer van we vieren het nieuwe jaar. En ik kan nou niet zeggen dat we daar nou heel veel nieuwe ideeën hebben bedacht of ontwikkeld. Maar er was gewoon een hele prettige sfeer van samen zijn. En er waren ook mensen naar die nieuwjaarsreceptie gekomen. Die ook tegen mij zeiden van ja, maar ik wist niet waar wij terecht konden. Ik heb hier nog nooit in Gouda ergens een cafeetje of ik wist dat gewoon niet. En nu beginnen we dit jaar 2020, die zo anders is gelopen dan we toen voorspelden. Maar beginnen we op zo'n manier met elkaar gewoon in een café, met uitwisselen en elkaar leren kennen. Vond ik ook een heel mooi moment.
Toch weer mensen ontmoeten en een dialoog aangaan, hè? Dat hoor ik je regelmatig zeggen. We hebben altijd één afsluitende vraag voor mensen die Gouda in dit geval niet kennen. Wat zijn nou verborgen pareltjes waarvan je zegt van nou, dat is echt zo mooi en geweldig om naartoe te gaan in Gouda? Want we kennen allemaal het stadhuis en het Grote Plein, maar heb je nog andere mooie pareltjes die je toch misschien wel met anderen wil delen hier?
Ik grossier in mooie pareltjes van Gouda. Ik noem de Joodse begraafplaats. Echt een bezoek waard. Omdat je daar natuurlijk verhalen tegenkomt en als je ze opzoekt, dan heeft dat ook alles met een grote schreeuw om tolerantie en het voorkomen van uitsluiting te maken. Op allerlei fronten. Dus de Joodse begraafplaats wil ik zeker noemen. Van IJsendoornpark. Het is een prachtig park waarin ook de vergankelijkheid helaas te zien is. Omdat het heel veel onderhoud vergt. En als je iets moois wil behouden, dan vergt dat heel veel onderhoud en heel veel geld. En het Van IJsendoornpark, dat heeft gewoon een hele rustieke uitstraling. Dus een pleidooi om daar naartoe te gaan en om te bepleiten om dat goed te onderhouden. Maar ook de Cheese Experience. Gewoon de Cheese Experience. Prachtig. Met nooit van gehoord. Er zijn allerlei experiences. Dat is helemaal hip. Dat je dus ondergaat een proces van wording en van een product. En dat hebben we hier in Gouda ook. En ik snap dat het nog niet zo bekend is. Want in de week dat het geopend zou kunnen worden, was het maart 2020. En was de corona. We hebben hem hier in de stad zitten. Heel hard aangewerkt met allerlei mensen die in de kaas werkzaam zijn en die dat willen promoten voor onze stad. En helaas, het kon op dat moment niet doorgaan. Maar gelukkig zijn ze nu open en is ook echt een bezoekje waard voor nu.
Nou, dat is toch wel heel mooi om dan uiteindelijk met de Goudse kaas, wat toch de meest beroemde term over de hele wereld is, hè, over waar je komt, ziet in de supermarkt liggen, om daarmee af te sluiten. En dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het heel mooi dat je heel veel verschillende invalshoeken hebt laten horen en hoe divers en inclusief Gouda al is en nog veel mooier gaat worden.
Ja, ik was echt onder de indruk van je antwoorden. Enorm bedankt.
Heel veel succes met jullie podcast. Ik vind het een heel goed initiatief. Graag aan meegewerkt.
Dankjewel voor het luisteren naar de Rainbow Stories. Vaak staan de verhalen van de regenbooggemeenschap zelf centraal. En in deze podcast was dat de politiek. Wil je geen Rainbow Story missen? Abonneer je dan op de podcast of volg ons op Instagram. Tot de volgende keer. Mocht je vragen hebben over genderdiversiteit of seksuele oriëntatie, kijk dan ook op coc.nl of cocrotterdam.nl voor een telefoonnummer en andere mogelijkheden voor contact. We helpen je graag. COC is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de rechten en acceptatie van de regenbooggemeenschap. Wil je ook het COC steunen? Word lid of word vrijwilliger of doneer of doe het allemaal. Kijk hiervoor op cocrotterdam.nl of op coc.nl voor een COC bij jou in de buurt.